This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Heb jij wanneer voor het laatst dat jij tegen iemand hebt gezegd... Ja, nee, ga niet zo goed, man. Je kan niet iedereens vriend zijn.
Ik geef jou het recht om de hardste grappen te maken.
Ja.
En dan mag ik dat ook. Zij maakt mij gewoon zachter in alles wat ik doe.
Zelf alles bedenken, zelf alles maken, zelf alles editen, filmen. En daar ook nog heel veel naast doen.
Ik kan gewoon doorslaan in dingen. En dat Thijs echt tegen me zei... Jij, je bent nu niet meer de vriendelijke guy die ik ken. Als het dit jaar niet gebeurt... Dan gaan we gewoon werken. Dan ga ik bij de Albert Heijn werken als het moet. Ja. Altijd maar presteren. Dat is altijd maar gas geven.
Mensen zijn heel erg gevoelig geworden.
Wat je zegt, het is nooit goed.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. Deze keer met JJ Boske. Welkom,
ik dacht
Jay.
Dat je deze intro... Ik dacht dat dit de intro was.
Ja, dat was het ook.
Oh. Dat is het.
Ja, dat is het. Hoe doe jij dat dan?
Ja, ik probeer meestal wat over de gast te zeggen.
Oh, echt? Nee. Ja, dat is misschien wel interessant. Want mensen die zeggen iedere keer tegen mij in die podcast... of in de reacties bedoel ik eigenlijk... Ja, kan je misschien even introduceren wie er voor je zit. Maar omdat ik de mensen meestal ken, laat ik dat altijd even. Maar dit is dus JJ Boske, YouTuber, ex-rugbier... enorme babbelkont en voor de rest een van mijn beste online YouTube-vrienden.
Ja, dan kan je heel snel switchen.
Iedereen is weggezet.
Ja. Nee, hey. ik snap dat. Maar ik vind dat wel ook het leuke aan Even Relativeren. Dat het gewoon begint en dat je gewoon start. En
ja.
Dat er niet een soort van veel te veel aandacht aan besteedt. Dus het is rauw en het is echt.
Dankjewel. En dat is precies wat we willen uitstralen met deze podcast.
Ja, ik heb even de bio gelezen.
Nee, Jay, ik moest... Kijk, in het begin wilde ik Even Relativeren eigenlijk maken... met mensen die niet veel op YouTube te zien zijn.
Ja.
Nou, dat is iets wat we niet van jou kunnen zeggen. Je bent veel op YouTube te zien.
Ja.
Maar ik ken niemand die zichzelf zo graag hoort praten... als jij JJ Boske. Dus ik denk, ik nodig je gewoon toch uit. Ja. Want ik wil je plezier doen.
Ik ben na jou zeker degene die dat het meest leuk vindt.
Nee, Jay. Ik weet gewoon dat ik met jou makkelijk een uur vol. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Ja. En voordat we dus beginnen eigenlijk met het normale gesprek... wil ik eigenlijk even beginnen met een leuke anekdote. Want we hebben genoeg meegemaakt samen.
We hebben wel wat dingen meegemaakt.
Ja. En ik ga niet die van die stripclub er weer bij halen. Want tegenwoordig in deze cancelcultuur... waarin je op Twitter afgemaakt wordt... om ieder woord wat je uitspreekt. Denk ik van, laten we een iets bravere doen. Vertel jij even dat wij ooit een keer in Indonesië... als twee journalisten, nepjournalisten... bij een persconferentie van Bali United hebben gezeten.
Oh ja, maar dit is echt nog... Ja.
Dat is vers.
Dat is vers, ja. Dat was vorig jaar. Was dat vorig jaar toen we nog mochten vliegen?
Nou, dat was dit jaar.
Dat is dit jaar. Zo lang geleden is het al.
Nee, het was de laatste...
Zo voelt het.
De laatste periode van 2020 en de enige periode van 2020 dat het nog leuk was eigenlijk in de wereld.
Ik weet nog dat ik uit Indonesië wegging en dat we met mondkapjes voor het eerst moesten vliegen.
Ja, wij zijn net op tijd weggegaan. Wij gingen allebei voor de mensen thuis een maand naar Indonesië in januari. En vlak voordat wij weggingen, of vlak daarna eigenlijk, begon de ellende.
Echt een week erna.
Ja.
Heel gek. Nee, ja, wij werden uitgenodigd door Melvin Platje.
Ja.
Die is nu echt een ster in Indonesië.
Grappig, hè?
Ja. Als voetballer zijnde. Die is volgens mij behoort hij tot de topscorers van de league daar. En die zei, jongens, ik voetbal hier op Bali. Komen jullie wedstrijdje kijken? Nou, wij zijn best wel een beetje voetbalgek. Dus wij die kant op. Dat begon eigenlijk heel braaf. En dan heb ik het al echt over de eerste 5 minuten dat we in de auto stapten. En daarna was het ongegeneerd hard bier hakken. En,
ja, dat was echt een lange rit ook, hè?
Ja, Ja, en het leek wel alsof we ook los waren. Want je bent natuurlijk de hele tijd met je vriendin op vakantie. Ja. En dan moet je toch rustig doen. Weet je wel, dan ben je daar, ja, Bali. Ik weet nog dat we op een gegeven moment met z'n tweeën vol aan de yoga zaten.
Totaal niet beïnvloed door onze vriendinnen.
Helemaal totaal niet. Elke dag vegan eten, yoga, dat soort dingen. En dat was ook echt leuk en het heeft ook echt geholpen. Ik zei ook tegen mezelf, nou, dat ga ik doen als ik in Nederland ben. Daar is het niet echt van gekomen. En die avond dat we weg mochten, was het los.
Ja.
Toen hebben we biertjes gedronken. Toen kwamen we aan bij Bali United en dat was echt fantastisch. Want we mochten gewoon dat stadion in. En ja, mensen vonden het gewoon vet dat we er waren. En we bluften ons overal doorheen. En toen zaten we opeens op de eretribune tussen alle spelers die niet mochten spelen.
Naast de directeur volgens mij. Ja. En vooral als die bondscoach van Indonesië, ja, was er ook nog, hè?
Ja, toen hebben we ons nog voorgesteld aan de bonds. Omdat we steeds lammer werden.
Mocht je nog een linksback missen, wij kunnen nog even invallen. Dat soort dingen.
Ja, en toen zeiden ze ook nog, toen was de wedstrijd afgelopen, zeiden ze, jullie mogen niet het veld op. En toen zijn we toch het veld opgegaan. Ja. Hebben we nog naar de fans gezwaaid. Hebben we nog een rondje gelopen. En toen zei Melvin, ja, ik moet, want ze moeten daarvoor. Volgens mij elke dag hebben ze een persconferentie, sowieso de coach.
Ja.
En toen moest hij er na de wedstrijd eentje doen. Zeiden, ja jongens, jullie moeten wel rustig aandoen. Ja. Want dit mag eigenlijk nooit. En wij zaten daar echt wel redelijk lam. En toen, ja, toen begon het. Toen tikte jij mij aan zo. En ik keek jou zo aan. En ik wist al. En dan ging die hoor, handje omhoog.
Ja, en die perschef, die negeerde ons in het begin. Ja. En toen tikte Melvin hem aan van, yeah, two journalists from the Netherlands. En toen hadden we echt een kutvraag ook van, hey, there were a lot of supporters from the Netherlands in the stadium. How do you feel about that? Ja.
Do you want to say something to them? dus toen mochten we als twee journalisten, mochten we daar de superster van de avond, mochten we even een paar vragen stellen. Dat was wel leuk.
Ja, dat was lachen.
Wel. Moet je nagaan dat ik dat alweer was vergeten. Heb je dat niet, dat je... op een gegeven moment kom je in een periode van je leven. En ik denk dat dat ook komt natuurlijk door het werk wat we doen. Laten we dat niet vergeten. Maar dat je zoveel doet. Dat je denkt, oh, heb ik dat allemaal gedaan?
Ja.
Wauw.
Ja, echt... maar ook wel het jaar 2020 is gewoon een spek en bonenjaar, voelt het. Want eigenlijk denk je van, oké, er gebeurt weinig. Dus het lijkt alsof het heel langzaam gaat. Maar het is zo snel. Want je bent dadelijk, ga je richting, kruip je naar september, oktober. Dat is toch een beetje de afsluiting van het jaar alweer.
Ja.
En dan is 2020 voorbij, hè?
Ja, het gaat echt snel.
En wat een raar jaar was dit.
Ja, en dan hebben we het alleen nog maar over dit jaar, weet je. Dan hebben we het alleen nog maar over... En dan zijn wij nog gelukkig geweest dat we op vakantie zijn geweest.
Ja.
Maar voor jou slaat helemaal de bom in. Want twee van jouw favoriete programma's, waardoor je normaal toch 9 weken ben je weg?
Ja, ik zou achter elkaar, achtereen gesloten achter elkaar, iets van 9 weken weg zijn.
Ja.
En dat viel weg. Dus dan, ja, weet je, je planning ligt een beetje op zijn gat.
Maar
ja,
hoe gaat dat dan? Want alles is geregeld, toch? Alles, ik bedoel,
nou, we hoorden natuurlijk bezig. Wij draaien, Expeditie Robinson draaien op de Filipijnen. Dus dat was sowieso al tricky. Weet je wat een bizar verhaal was trouwens? Onze proevenbouwer, dat is een Nederlandse man. Volgens mij doet hij dat dus voor al die landen. Maar die is heel handig. Een soort timmerman, dat is echt bizar. Die gaat normaal gesproken echt 4 maanden voordat wij gaan draaien, gaan ze al die kant op. Ja. Omdat ze die proeven moeten bouwen. En die is dus net voordat de pleuris uitbrak, is die daar nog naartoe gevlogen. En die zat daar. En toen werd het overal een lockdown. Dus die zat in zijn eentje volgens mij met nog een ander Nederlands productiemeisje op de Filipijnen. Ja, zat hij daar vast. Nee. Kon niet meer terug. En volgens mij is hij recentelijk pas teruggekomen. Dus zo bizar was die situatie toen.
Maar tot wanneer mocht jij daar, of mochten jullie daar filmen? Want dat hoorde je toch opeens. Want ik weet namelijk, in de wandelgangen hoor je altijd van, nou, zijn er voorbereidingen?
Ja.
En dan weet je dat er een nieuw seizoen gaat komen. En iedereen is een beetje zenuwachtig. Want je denkt, nou, wie doen er allemaal mee? En dan hoor je ineens, ja, het gaat niet door. Maar wanneer weet je dat dan? Is dat dan echt een week van tevoren?
Nee, ja, ze hebben dat natuurlijk gewoon constant. Je wil het eigenlijk niet afzeggen, want het is onhandig, het kost geld. En ja, op plek 1, je wil dat programma gewoon maken. Dus dat wordt steeds uitgesteld. Maar je moet ook gewoon iets van 80 man crew meenemen. Dus ja, weet je, je moet met al die mensen hun agenda's checken. Van ja, kan jij dan nog? Oké, als we het een maand verschuiven, kan je dan nog?
Ja,
ja, ik wil niet in de schoenen staan van de mensen die dat moeten produceren. Maar op een gegeven moment was de kans dat het doorging werd wel kleiner en kleiner. En toen is er op een gegeven moment nog geprobeerd om het door te laten gaan met echt krankzinnige protocollen. Dus inenting op het voordat je. Of inenting, een test voordat je vertrok.
Ja.
Test als je aankwam op Manila. Normaal ga je dan in een hotel en ga je daarna met een vliegtuigje. Maar dat was nu ook allemaal niet mogelijk. Dus je moest daar in een bus. Moest je 10 uur door de Filipijnen, kwam je ergens aan bij een plaatsje. Moest je volgens 24 uur alleen in een hotelkamer. Werd je de volgende dag nog een keer getest. En dan mocht je naar de plek waar we draaien. Nou, je kent die omgeving een beetje. Ja. prachtig, maar er is gereed te doen verder. Nee. En dan mochten we ook nog eens niet van het terrein af. Omdat iedere keer als je van het terrein af ging, had je dus kans dat je eventueel weer besmet zou raken.
Holy shit.
Ja, dus de voorpret ging er wel een beetje vanaf. En uiteindelijk is dat gewoon met zoveel mensen, is dat gewoon eigenlijk niet te doen.
Nee, maar dan wordt er dus gezegd, we gaan niet.
Ja.
En dan? Is er dan nu... je kan toch ook naar Zweden? Je kan toch ook naar misschien wel de Ardennen?
Ja, dus, ja of Terschelling. Ja. Of in Urk. Is ook leuk.
Ja,
of bij jou in de tuin in Hilversum.
Hij is tegenwoordig wel groot genoeg, de achtertuin. Ja. Ik heb hem laten verbouwen, dus het kan. Er zou een half toestel kunnen staan.
Een wip.
Jullie kunnen met z'n allen bij mij in de kamer slapen als jullie willen. Is ook een beetje survivalen.
Ja.
Maar is er geen optie dan dat je dat bijvoorbeeld in Texel doet of iets? Of ik, is dat besproken?
Ik kan daar niks over zeggen, maar ik denk wel dat we dit jaar nog gewoon gaan draaien.
Ja.
En dan zal het... Dan moet er gekeken worden naar een oplossing. En,
vind ik ook wel vet, hoor.
Ja, ik heb geen idee. Er zijn natuurlijk meerdere opties, weet je. Als je voor de tropen gaat, dan zijn er natuurlijk nog wel meerdere landen waar je mooie eilanden hebt. Dus ik hoop dat nog kan.
Ja.
Dus,
en dan de andere programma's. Gaan die ook niet door?
Het
is weer deze lange vakantie.
Ja, nee, dat ziet er beter uit.
Okay.
Dat ziet allemaal wel beter uit. Dus we gaan wel iets doen nog dit jaar.
Lekker, hoor.
En anders gaan wij gewoon weer samen naar... Nee, jij gaat vaak naar Texel, hè?
Ja. Hoe kom je daar? Nee.
Ja, we hebben het over weilanden, we hebben het over de Filipijnen, we hebben het over Bali. Ja,
Texel is zoiets wat je... Mijn oom woont daar nu, denk ik, een jaartje of 10.
Ja.
En ik merkte dat ik op een gegeven moment een beetje aan het ontstressen... Of ik wilde graag ontstressen van alles wat je doet.
Ja.
Maar ik vond het wel ver vliegen elke keer. En elke keer dat vliegtuig Texel. En dan we hierheen. En, ja, nee, dat sowieso. Ik vlieg alleen. Ik vlieg zelf. Hè. Nee.
Zo ver vliegen. Je vliegt helemaal om Europa heen.
Je weet toch, op een gegeven moment gaat het toch dat je denkt bij jezelf... Ja, het kan niet ver genoeg en het kan niet groot genoeg. En toen dacht ik, ik moet wat dichterbij gaan zoeken.
Dat is ook wel grappig. Dus dat je jezelf voorneemt van, oké, ik ga ontspannen. En daarvoor heb ik een lange reis nodig. En die lange reis zorgt eigenlijk voor dat je dus niet ontspant.
Ja.
Dat is eigenlijk heel gek.
Ja, maar heb je dat niet?
Jawel, ik snap het helemaal. Ik vind een plekje in Nederland waar je gewoon echt ontspant. Dus je stapt gewoon een auto in en je stapt weer uit zonder paspoortcontroles en rare andere fratsen. Ja. Is toch eigenlijk het beste...
Ja, maar hoe vaak heb ik jou geappt en heb ik gevraagd... Hey, heb je dat huisje nog waar je met Jess hebt gezeten? En dat jij denkt, en ik weet dat je dat haat.
Nee, ik heb dat toch opgestuurd inmiddels. Nee,
ja, nou, dan, weet je, dan denk, je weet toch dat als je iemand appt zo... dat je denkt, oh, hij vindt dit echt kut, maar ik ga het toch vragen. En dan zie je dat hij 3 keer niet reageert. En dan
nee,
denk je,
dat is niet bewust gegaan. Maar dan vind ik het waarschijnlijk niet interessant genoeg om te reageren.
Ja,
maar...
dat is nog erger.
Dan denk ik, ja, wat heb ik hier op dit moment? Oh, vrij weinig.
Ja.
Nee, ik ga
je... Je reageert wel altijd. Soms wel echt een maand later, maar je reageert wel altijd. Ja, is mooi.
Nee, ik ben echt een hele slechte apper. Ik krijg daar heel veel klachten over. Maar terugkomend op je verhaal. Dat was een huisje in de buurt van Venray. Ik ga je die link echt sturen. Maar ik weet ook waarom ik die link niet direct stuur. Omdat ik die link dus niet meer heb. En ik het dus best wel veel moeite vind om op te zoeken waar die is. En ik weet dat ik hem ooit naar Snelle heb gestuurd. En Snelle wilde ook naar dat huisje. En dus ik moet eigenlijk in mijn DM-verkeer met Snelle kijken, terugscrollen. En dan moet hij daar ergens tussen staan.
Of ik vraag gewoon aan Snelle welk huisje jij hem hebt gestuurd. Dat gaat veel sneller, letterlijk en figuurlijk.
Nee, ik ga dat straks voor je oplossen.
Gaat niet gebeuren, hè?
Maar nee, dit is echt een tophuis. Want mensen denken, waar lullen ze over? Dit is een huisje ergens in de buurt van Venray, volgens mij. En daar kan je echt, dat in een bos, een soort Hans en Grietje huisje met een buitenbad. En,
zag er echt sick uit.
En daar heb je niks. 2 fietsen staan er ook. En je mag gewoon lekker gaan fietsen. En ook die sleutels worden dan ook ergens in een brievenbus gelegd. En je ontmoet dus ook niemand als je aankomt. Wat op zich ook wel gewoon relax is.
Ja.
Dus je pakt gewoon die sleutels en bam. En je stopt ze daar ook weer in. Daar kom je echt tot rust. En ik ben daar toen 3 dagen geweest naar mijn theatershows. Dat was echt super, man.
Maar jij hebt op een gegeven moment echt gekozen ook voor een... En ik denk dat ik daarom ook... Ik ben best wel beïnvloedbaar door de rest van de wereld. Laten we dat voorop stellen.
Dat jasje, dat heb je toen gezien bij mij op Instagram. En die heb je nu ook.
Ja.
Wat je nu aan
hebt. Ja, je hebt helemaal gelijk. Als dat echt zo zou zijn, jongen. Nee, maar ik bedoel, op een gegeven moment zag ik wel dat jij naar meer rust op zoek was.
Ja.
En toen ben ik ook wel bij mezelf. En ik merk dat sowieso met iedereen wel om me heen. Dan ben ik, zelf word ik daar dan ook bewuster van.
Oh, maar is iedereen nu, is er een soort, is de bewustwording wereldwijd. Dat ik heb het idee dat een aantal jaar geleden was het nog heel stoer om te zeggen van, yo, ik slaap niet, #teamnosleep. Ik werk alleen maar, ik ben echt super productief. Ja. En ondertussen gewoon een burn-out aan je enkels. En dat het nu eigenlijk helemaal niet meer kick is om dat te zeggen. En dat het gewoon veel verstandiger ook is om af en toe te zeggen, joh, ik sla wat over of ik doe wat rustiger aan.
Nou ja, ik denk dat en ik vind het heel leuk hoor, het digitale tijdperk. Maar ik denk dat het digitale tijdperk waar wij nu in zitten, dat zo
onvergevingsgezind is.
Ja.
Met alleen maar altijd invloeden van overal.
Ja.
Altijd maar online en altijd maar content en meer en wekelijks. En dagelijks en Instagram en TikTok en Spotify en alles erop en eraan.
En Twitch.
En Twitch. En dan weet je wel, er zijn nog zoveel dingen die ik niet opnoem. En als dat je werk is, ja, dan is er in 24 uur is er gewoon te veel.
Ben je wel eens bang dat je al die apps die nu opkomen, op een gegeven moment bereik je, heb je een bereik op Instagram, dat doe je gewoon best wel je best voor. En ja, dat kost ook wel even. En dan heb je dat en dan bam, komt er iets als TikTok. En dan denk je, holy shit. Dat je, ja. kun je het allemaal nog wel bijhouden?
Nou, ik kan het vanuit een werkperspectief probeer ik het bij te houden. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat, en dit gevoel had ik ook met Instagram hoor, voordat ik begon.
Mm-hmm.
Ik vind TikTok niet, ik word er niet heel vrolijk van. Ik word er niet warm van als ik het open.
Nee, ik heb het ook nog niet.
Ik kan ook niet, nog niet goed mijn verhalen vertellen. Nee. En denk ik, ja, weet je, ik post maar. Omdat ik er gewoon bij wil zijn en omdat ik weet dat het commercieel sterk is.
Mm-hmm.
Want je wil straks ook niet achteraan lopen.
Nee.
Dus je wil er wel rekening mee houden dat het gaat ontploffen. En dat is natuurlijk al aan het doen. Dus je wil er wel zijn. Want dat verwachten de mensen bijna van je.
Klopt, en het is dus zakelijk gezien heel onhandig om daar niks mee te doen.
Precies.
Maar dan ga ik terug naar het begin. Dan denk ik, kijk, ik ben begonnen met Facebook en later Instagram echt nog vanuit een hobby.
Hoeveel pijn deed het toen, toen Facebook het niet echt deed?
Ja, dat was ook verschrikkelijk. Want ik was toen volgens mij, ik denk dat Defano had je volgens mij en YouTube volgens mij. Die waren ook groot op Facebook. Ik denk dat wij de drie grootste waren van Nederland, dat meen ik serieus. Mm-hmm. En dat ging hartstikke lekker en ik had daar een bereik. En ja, toen kwam Instagram en toen moest ik die overgang weer maken. En gelukkig heeft Instagram best wel een lange periode heeft gewoon gedomineerd. Maar nu merk je gewoon, TikTok komt eraan. En ja, daar moet je dan ook wel weer gewoon toch een beetje aanwezig zijn. En het probleem is een beetje dat ik in het begin vond ik het allemaal heel erg leuk. Echt hobbymatig. En wat jij nu al zegt, TikTok ga je zien als iets commercieels.
Ja.
En dan is je een gedeelte van je motivatie droogt dan ook een beetje op. Want
100%.
Het wordt dan werk. Terwijl we het voorheen, of ik praat vanuit mezelf, ik het echt deed omdat ik het heel erg leuk vond. En nu voelt het wel een beetje. Ik heb Snapchat heb ik gewoon gescot. Ik denk, daar ga ik niet aan beginnen.
Ja.
Gelukkig heeft me dat nooit echt problemen opgeleverd qua werk. Twitch, ik weet eigenlijk niet eens wat het is. Begin ik ook niet aan.
Nee.
En TikTok moet ik zeggen dat ik denk van, nou, ik zou daar wel mijn ei in kwijt kunnen. Maar ik ben nog niet iemand die lekker op TikTok zit te scrollen en denkt, oh my god, dit is zo funny.
Ja, maar oké. Okay. En dan, wat wij hebben de tijden meegemaakt, dat we echt, ik denk niet dat mensen dat weten, maar dat wij aan een tafel zaten ergens, na weer een meeting.
Ja.
Met een of ander platform, wat ook niet van de grond kwam. En die zeiden, we willen jullie als content creators hier hebben. En toen zaten we daarna. En toen was je echt, begon je op Facebook echt groot te worden.
Ja.
Maar daar verdiende je geen euro mee.
Nee, niks.
Helemaal niets. En dat we ook tegen elkaar zeiden van, en volgens mij waren die jongens van Streetlab zaten daar ook bij.
Ja, ja, klopt, klopt.
En dat we met z'n allen zaten en toen, ja, onze carrières waren echt nul.
Ja.
Het was echt niets.
Terwijl je dan mensen op straat tegenkwam van je school van vroeger en die riepen dan, hey, het gaat goed hè met jou.
Ja.
En dan dacht ik al, ja, op zich wel. Maar die dachten dan ook, omdat je dan bereik had op Facebook, dat je een of andere, die hadden dan een keer een bericht gelezen over dat er een YouTuber uit Amerika een miljonair was geworden. En die dachten dan dat jij, dat het geld tegen de plinten aanklotste thuis.
Terwijl je geen ekkie verdiende
geen
ermee.
Geen euro.
En je presenteerde nog geen programma.
Nee.
Helemaal niets.
Nee.
En toen hebben we nog tegen elkaar gezegd, als het dit jaar niet gebeurt, dan gaan we gewoon werken. Dan ga ik bij de Albert Heijn werken als het moet. En dat vind ik ook prima.
Ja, nee, ik had niet het idee dat er echt een carrière uit te halen was.
Ik toen ook nog niet hoor. Ik had toen net één programmaatje gedaan. Maar ik wist ook dat de comedown van zo'n programma, dat je denkt dat je er bent en daarna stort het gewoon allemaal weer in.
Ja, en ik misschien wel grappig om een beetje terug te gaan naar die tijd dat wij echt een beetje samen begonnen te werken bij Concentrate. 5-6 jaar geleden dat het allemaal een beetje begon.
Ja.
Toen was het YouTube-landschap ook waar echt, zeg maar, de grote YouTubers destijds echt, weet je wel, de zaadjes hebben geplant en nu daarvan profiteren. Dat is echt volkomen veranderd, hè? Want YouTube 6 jaar geleden is al een wereldverschil met dat
niet
van
normaal.
Nu. Wat is het grootste verschil, denk jij?
Nou ja, ik denk dat nu, wat ik heb gemerkt is dat we dachten in het begin dat je wel een beetje controle had op YouTube. Nou, dat is echt totaal niet zo.
Controle als in?
Als in dat je, nou, je maakt je content en je mag het erop gooien en daar blijft het bij, hè? Dus ja, weet je wel, of YouTube de sluizen opengooit, of de juiste mensen komen, of je het juiste publiek trekt. Ik dacht dat er sowieso nu wel wat meer grote partijen zouden zijn die zich op die markt zouden gooien.
Mm-hmm.
En ik zie gewoon dat eigenlijk zijn het nog best wel stiekem heel veel van dezelfde mensen als 6 jaar geleden die nu nog steeds hun ding doen. Alleen er zijn maar heel weinig die echt centjes kunnen verdienen ermee.
Is het moeilijker, denk je, om als je... Ja, wat ik het grootste verschil vond was toen, 5, 6 jaar geleden, was er een hele duidelijke kern. Ja. Dus je had Stuk TV, je had Enzo Knol, je had Calvijn, je had Monica Geuze. Weet je, dat waren echt een beetje de grondleggers. En nu zullen er heel veel YouTubers kijken. Of ik weet niet of ze kijken, maar mensen zeggen, oh, je vergeet Titi en die. Maar voor, ja, ja. In mijn optiek dan, waar ik een beetje dichtbij stond, was een soort van vaste harde kern. En later, hè, want ik kan wel zeggen dat in Nederland Monica samen met Masha begon met vloggen.
Daardoor ben ik begonnen met Day One door hun.
Ja?
Ja, man.
Is Masha en Monica zijn jouw inspiratie? Ja, maak je een mannenkanaal?
Gast, dit is echt waar. Ja? Dit is echt waar, ja. Dit is, okay. Ik vond wat Monica deed altijd echt, echt vet. En ik vond wat Masha deed ook. Dat je gewoon over een... En dat heb ik een keer bij Masha gezien. Dat je over een yogamatje kan praten. Een hele vlog lang. En dat vrouwen dat super interessant vinden. En daarna willen luisteren. Nou, dat had ik als man zijn. Alleen dan met andere producten en andere dingen.
Ja.
Maar dat was er niet.
Nee.
En dan keek ik naar Monica. En die was aan het vloggen. En dan dacht ik... Oh joh, jij kan gewoon hier een uur praten over lipstick en over conditioner en allemaal dingen voor in je haar.
Ja, maar
en...
als wij onszelf toch zouden opmaken als mannen, waren we nu rijk geweest. Hè? Heb je daar wel eens 100%. Over nagedacht? Dan hadden al die merkjes, hadden lipglossjes en foundations naar ons opgestuurd, jongen. Dan hadden wij de hele dag alleen maar staan sminken.
Ik denk dat we dat gewoon nog steeds moeten doen.
Misschien is dat wel de niche waar we op moeten springen.
Dit is hem. Maar dit is wel. Ik vond het wel interessant bij die vrouwen.
Ja, maar goed, ja, dus zij waren daarin een beetje een soort van de grondleggers. Ja. In Nederland dan. En die hadden natuurlijk ook allemaal weer voorbeelden. Nou, jij bent daar door geïnspireerd blijkbaar. En zo waren er...
Hoezo lach je?
Ja, ik zeg gewoon...
Is dit echt een kutverhaal dan?
Ja, maar gewoon de introductie van JJ. Day One, het mannenlifestyle kanaal van Nederland. Geïnspireerd door Monica Geuze en Masha. Ja.
Het is echt zo. Ik dacht gewoon
een goed verhaal.
Nee, ja, ik dacht gewoon, als die vrouwen dat over yogamatjes en make-up kunnen, dan kan ik dat over auto's, reizen en horloges.
Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja,
ja, wel,
nee.
Dankjewel. Want, ja.
Het is op zich nog steeds een kut verhaal, maar je hebt jezelf een beetje gered.
Maar hoe zie jij het dan nu? Want jij bent er wel... kijk, ja, jij was als Facebook-YouTuber, stond je bekend. En nu ben je toch echt alweer terug naar het soort van oude vertrouwde televisie, waar je de grootste programma's van Nederland mag presenteren.
Ja, maar ik heb het wel altijd als een combinatie. Ik denk dat het een niet...
Het ander bijt.
Nee, dat kan best naast elkaar liggen.
Heel goed,
ik heb ook altijd gedacht van... Ik vind televisie helemaal niet vies. Ik weet al dat de YouTubers riepen van... Oh, televisie, echt zo'n oud medium en met zo'n afstand.
Ja, dat is echt... Dat moet je niet roepen, want dat is zo niet waar.
Nee, en ik... Weet je wat het is? Het platform maakt mij niet zoveel uit. Ik moet het content vet vinden.
Ja.
En als Expeditie Robinson een YouTube-programma was geweest, had ik het ook willen doen. Maar het is op televisie en het is gruwelijk. Mijn hele leven wilde ik het al doen. Het was een droom. Dus ik heb nooit echt gekeken van, oké, dit is op tv, dus dat doe ik niet. Nee, ik kijk gewoon naar het programma, vind ik het leuk en dan kies ik of ik het wil doen. Maar als dat op Instagram TV was uitgezonden, had ik het ook gedaan.
Ja.
Dus ik heb daar nooit zo'n onderscheid in gemaakt.
Uiteindelijk ben je wel... Ja. Met alle respect, je bent wel gestopt met YouTuben. Je bent nu dan weer met je podcast en alles. Maar je hebt echt de tijd niks gedaan. Vond je dan de druk te hoog?
Ja, ik vond dat wel. Ik heb heel veel waardering voor hoe jij dat doet met Day One. Je bent gewoon je eigen productiehuis.
Jij spreekt het ook uit als Day One.
Day One.
Day One.
Day One.
Day One. Day One. We gaan naar Japan.
Day One in Japan.
Nee. Maar wat vond je er moeilijk aan dan?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ik vond het creatieve gedeelte leuk. Dus het bedenken van formatjes en filmpjes en ideetjes. Maar ik ben denk ik minder sterk in dat productioneel helemaal op poten zetten. Kijk, jij hebt met Day One gewoon een videokanaal gecreëerd. Je bent gewoon echt je eigen producent. En dat is fucking vet. Waardoor je dus ook alles in in eigen handen hebt. En dat doe je gewoon goed. En dat zeg je niet omdat je tegenover me zit. Want dan denken mensen, oh, ze zitten elkaar veertjes in hun reet stoppen.
Nee, ja, je hebt me dit ook wel eens geappt.
Maar je hebt gewoon, ik meen gewoon serieus. Ik kijk naar jouw video's met heel veel plezier. Thijs, mijn cameraman die hier ook zit, is toevallig ook jouw cameraman. Dus die complimenten zijn ook voor hem. Maar jullie doen dat gewoon super goed. Ja. Het ziet er fucking vet uit. Je ziet ook aan de reacties. Mensen vinden dit voor YouTube-begrippen gewoon echt hoog staan. Ja, ik vind dat allemaal een hoop gedoe. En ik deed dan ook net iets te veel ernaast. Dus ik heb denk ik nooit echt de motivatie gevonden om er daar 100% op te storten. En misschien is ook wel mijn vraag gelijk aan jou. Kun je dat niveau hoog houden op je YouTube-kanaal? Dus zelf alles bedenken, zelf alles maken, zelf alles editen, filmen. En daar ook nog heel veel naast doen.
Nou ja, ik vind het online ondernemen gewoon heel leuk. Dus ik weet dat je soms, ik noem dat een meaning to a cause. Dus soms moet je dingen doen die je niet leuk vindt om ergens te komen waar je wat je wel leuk vindt.
Ja.
Nou, dat heb ik met YouTube. Het is een soort van een necessary evil om elke week wat te uploaden. En de ene week vind ik dat veel leuker dan de andere week. Maar uiteindelijk wil je daar komen. Dus dan doe je een soort van de dingen die je niet leuk vindt eens in de zoveel tijd. Weet je dat je die doet om daar te komen. En ik denk ook dat Thijs daar een best wel een groot aandeel in heeft gehad in hoe ik me voel en hoe ik ben. Thijs heeft wel eens, toen wij Streetgasm deden met z'n tweeën, rijden in een auto door Europa. We hebben echt de mooiste trip samen gemaakt. Wij zeiden, toen we hiermee begonnen, zeiden we, binnen een paar jaar willen we de wereld rondreizen. Nou, dat hebben we gedaan voor day one. En hij stapte toen op een gegeven moment uit de auto en ik was weer pissig. Want ik zat echt op het randje van me kunnen.
Ja.
Omdat ja, elke week iets maken en elke week wat verzinnen met z'n tweeën. We waren echt alleen maar met z'n tweeën. We hebben uren samen doorgebracht. En dan is hij niet de vervelende van ons twee. Dat ben ik echt, weet je. Je kent me ook ondertussen een beetje. Veel te dominant af en toe. Ik kan gewoon doorslaan in dingen. En dat Thijs echt tegen me zei, je bent nu niet meer de vriendelijke guy die je kent. Je bent niet meer die... Ja, ik kan daar heel erg in switchen. Dus ik ben 99% van de tijd geloof ik dat ik een goede guy ben. Maar die 1%...
Ik kijk even naar Thijs.
Ja,
Thijs tegen met rust.
Denk, oh fuck, daar gaat hij weer. Maar die zei op een gegeven moment, Jay, deze guy, die vind ik niet zo relaxed, man.
Nee.
En als hij dat zegt, en hij zei dat nooit, en we hebben veel meegemaakt ondertussen samen, dat was wel een moment waarop ik dacht, ja, dit is het niet, man. Dit is het niet. Ik moet ergens gaan zoeken naar iets wat ik ga doen. En toen ben ik gewoon meer gaan ondernemen en online nog gaan kijken en mensen gaan adviseren en ook nog met andere dingen bezig geweest, want dat merkte ik wel. Op een gegeven moment was alleen maar de focus day one en wat we aan het doen waren. En ik ben iemand die zich niet heel goed alleen maar op één ding kan focussen.
Maar waar zat het hem dan in dat je op dat moment niet meer de leuke JJ was? Wat gebeurde er dan met je in die fase?
Ja, op een gegeven moment kom je ergens terecht, denk ik, in ons werk, waar je toch geraakt wordt door alles wat er gezegd wordt. Dat als er 1000 leuke comments zijn, dat er 1 comment is die niet leuk is, die je dan het hardste aantrekt.
Ja, noem eens een voorbeeld.
Nou ja, kijk, dat is het hele ding met wat wij maken op YouTube natuurlijk. Dat is vanaf het begin tot het eind, is dat van jou. Dus jij maakt het met een team. En vanaf het begin tot het eind is dat een gevoel dat je samen hebt.
Ja.
En dat maak je ook echt. En dat is voor jou. Dus als elk commentaar daarop doet meer pijn nog dan gewoon een programma presenteren. Waarin iemand zegt, ja, ik vind de presentator niet leuk. En dat is een mening. Maar op een gegeven moment werden ook dingen gezegd van, ja, dit is niet mooi gemaakt. En weet je wel, en dan dit en alles. En dat trekt je nog harder aan. En dan een van die comments deed veel meer pijn dan wat ze over mij zeiden. Want ze vonden het product soms niet tof. Mm. En dat kwam ook omdat we gewoon op een soort van automatisch piloot dingen aan het maken waren. En gewoon maar deden wat goed scoorde.
Maar volgens mij was het toch juist, voor zover ik dat, maar dat is ik als buitenstaander, was toch juist... Day One stond toch juist bekend als het kanaal dat er juist wel uitsprong in kwaliteit.
Ja, ja, dus maar daarom. En dat...
Dus als jij dan 1 opmerking ertussen las die dat niet beaamde, voelde je gewoon gelijk fucked up.
Voelde ik meteen helemaal fucked up.
Ja. Ja,
en dat is heel gek. En dat is terwijl ik dat. En ik denk dat hetzelfde is als wat ik denk dat jij hebt ook als presentator. En wat ik dan ook in mindere mate heb. Is dat je het gewoon veel moet meemaken, veel moet doen, veel moet zien, veel moet lezen. Om er een soort van. Ja, niet meer onzeker van te worden en je niet meer te laten raken. Het is gewoon een kwestie van heel ver herhalen en heel veel tegenkomen. En dan op een gegeven moment raakt het je nog wel, maar een stuk minder.
Ja.
En ik denk dat we gewoon in die transitiefase zaten. Van, vergeet niet dat YouTube nog steeds... Je verdient er echt geen geld mee als je het niet professioneel aanpakt, hè?
Nou ja, en je moet gewoon zoveel... Dat is ook wel misschien wel leuk voor mensen thuis om te weten... die in de veronderstelling leven dat iedere YouTuber heel rijk is. Je moet echt dagelijks uploaden. Hè?
Dus, wil je er geld mee kunnen verdienen via YouTube? Ja.
En dan moet je ook echt nog wel flink wat views behalen. En met flink heb ik het echt wel over honderden duizenden per video. Om daar serieus mee geld mee te verdienen. Als jij dus één keer per week upload, is dit ook nog, zit veel geld in je productiekosten. Jij betaalt je eigen productiekosten. Ik in dit geval ook. Die van mij zullen wat lager liggen. Maar als ik naar jouw producties kijk, dan zullen die wat hoger liggen. Dus als je die kwaliteit wil waarborgen, dan gaat daar eigenlijk het groot gedeelte van het geld dat je verdient, zit ook weer in die productie. Dus dan moet je echt wel gewoon een hele leuke sponsor vinden om door te kunnen blijven gaan.
Ik denk dat ik de eerste 3 jaar van het YouTube-kanaal heb ik alles wat ik zelf ook verdiende als presentator erin teruggestopt.
Ja.
Dus dan had ik een minimum salaris zelf per maand voor mezelf gereserveerd om van te kunnen leven. En dat was weer die meaning to a cause. Dus ik wist dat als ik dit hier zou doen, dat we dan daarin zouden kunnen groeien. En ondertussen word je gewoon een groot online platform, wat mensen steeds leuker vinden om te kijken. Maar je moet wel een duidelijke visie hebben waar je heen wil gaan.
Ja.
En over de jaren is die visie breder gegroeid dan alleen maar YouTube. Dus we hebben nu ook podcasts. We zijn nog meer online. Op Instagram zijn we groot. We hebben onze eigen producten die we uitbrengen. Het is allemaal bij elkaar. Maakt het nu pas echt behapbaar om te kunnen hebben?
Maar jij zei net van, als ik dan kijk naar die ene reactie, die raakte me. En op zich, dat is denk ik ook wel menselijk. Ik herken dat ook wel. Negativiteit is ook gewoon.
Waar is een keertje dat je echt geraakt bent? Weet je nog één keertje dat je dacht, oh fuck.
Nee, niet specifiek. Nee, want ik moet ook wel zeggen dat ik eigenlijk sinds dat ik bezig ben en bekend ben, nooit heel veel negativiteit heb gehad. Maar ik vind ook als je met je bek op televisie of op YouTube komt, dan ja, je moet er ook helemaal niet van uitgaan dat iedereen het leuk vindt. Dat is ook helemaal niet erg.
Nee, dat is ook zo. Kijk, als je houdt van achter de vuilniswagen werken en dat vind je leuk, en je gaat zeiken over het feit dat het stinkt, ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal oké.
Nee.
Dus je moet niet janken over het feit dat dat je af en toe bekritiseerd wordt.
Nee, tuurlijk niet.
En daarom vond ik het zo pijnlijk met YouTube, is omdat ik niet bekritiseerd werd als presentator, wat ik prima kan hebben, want dat is smaak. Maar het was een proces van wat we maakten. En eigenlijk was er maar één comment die me een keertje raakte. Uit de duizenden.
Ja.
En dat was heel gek. Dus dat betekende ook wat over hoe ik zelf in mijn vel zat natuurlijk.
Maar ook omdat je bent ook een allemansvriend. Ik ken jou, Jay. Jij kent half Nederland af en toe van mijn gevoel. En je vindt het leuk om met iedereen te kletsen. En ook om aardig gevonden te worden. Mm-hmm. Dus dan denk ik ook dat het extra heftig is als je...
Ja.
Als je dan tussen... Dus 1000 mensen kunnen je aardig vinden. Maar als er eentje je niet aardig vindt, ja, ga je toch denken... Wat heb ik dan verkeerd gedaan?
En het kutte is dat ik daar... Ik kan daar niks aan doen, man.
Wat gebeurt er dan met je? Wat voel je dan?
Nee, ik vind het gewoon vervelend. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon leuk om gezellig met iedereen te zijn.
Ja.
En ik denk dat ik ook best wel hard kan zijn in dingen. En dat ik die hardheid kon ik heel goed kwijt in mijn sport. Dus ik was heel veel rustiger daardoor. En dan hoefde ik ook niet zo allemans vriend te zijn. Want ik kon ergens die energie kwijt. Allemaal prima. En nu vind ik het gewoon... ik weet niet. Het is gewoon iets wat me altijd raakt. Ik vind het gewoon jammer als mensen teleurgesteld zijn. En niet alleen in mij, maar sowieso over het algemeen.
Maar had je dat vroeger al, als kind?
Ja, sowieso.
Ja?
Ja, dat is ook waarom ik altijd... Ik heb bijvoorbeeld... Rugby was voor mij de ultieme uitkomst.
Ja.
Omdat ik gewoon voor de andere 14 mensen op het veld zo hard kon werken.
Ja.
Ik vond het nooit leuk om kampioen zelf te worden. Ik vond het wel leuk om te winnen.
Mm.
Maar ik deed meer voor het team. Dat vond ik echt leuk. Samen met je vrienden kampioen worden.
Ja.
Dat vond ik het allerleukste.
Mm.
En jij bent trouwens de eerste die dat ooit vraagt. Hè? Dat is echt omdat we elkaar misschien ook goed kennen.
Ja.
Denk ik dat ik zeker een allemansvriend ben. Wat ik ook wel eens moeilijk vind. Omdat ik vind dat ook, je kan niet iedereens vriend zijn.
Nee, daarom juist.
Nee,
dus
ja,
je legt jezelf ook heel veel druk op.
Daarom. En mensen gaan je daardoor ook een soort van denken. Ja, suffert, weet je wel. Je kan niet met iedereen bevriend zijn.
Ja.
Doe even normaal. Maar ik probeer gewoon tegen iedereen gewoon heel relaxed en aardig te zijn. Maar zoals je merkt, daar ben ik ook wel eens met Thijs dat niet zo is.
Nee, maar kijk, relaxed en aardig zijn is ook geen probleem. Het is gewoon meer een soort fatsoen.
Ja.
Maar aardig gevonden willen worden door iedereen, dat gaat wel een issue zijn als je dat de rest van je leven wil vasthouden.
Ja, dat denk ik ook. En dat is iets waar je steeds meer tegenaan loopt. En hoe ouder je wordt, hoe minder je daar rekening mee houdt. Dus ik denk dat ik daar de laatste jaren ook wel meer afscheid van heb genomen. Maar dat zit er nog steeds in. Zeker, dat is iets wat gewoon... En dat zit gewoon in het beestje.
Hoe was dat bij rugby dan vroeger? Want dan zit je in een team vol met testosteron, allemaal mannen.
Ja.
De een is nog luidruchtiger dan de andere. Mm. En die maken grappen over die. En weet je, ik weet hoe dat gaat, net als in voetbalteams en waarschijnlijk ook hockeyteams. Gewoon waar veel mannen bij elkaar staan, dan worden er grappen gemaakt. Ja. En je moet best wel een dikke laag ilt op je huid hebben. Hoe ging dat dan? In die tijd ging jij jezelf overschreeuwen? Of?
Oh, dat deed ik sowieso altijd.
Ja?
Want ik was sowieso de kleinste. Weet je, op elk rugbyveld waar ik ooit heb gestaan, was ik altijd de kleinste.
Ja.
Ik ben ooit een keer, toen ik mijn debuut maakte in Engeland, toen stonden mijn ouders te kijken en toen rende ik het veld op. En toen pakte de scheidsrechter me beet. En die zei, sorry, no children on the pitch.
Ik wil niet lachen.
Dit is echt waar. Gast, ik maakte mijn professionele debuut. Ik kwam het veld opgerend. En ze hadden alleen nog een te groot shirt voor me. En toen kwam ik het veld opgerend. En toen pakte de scheidsrechter pakte me beet. En toen was ik al 18. En toen zei hij, no children on the pitch.
Oh, dat is zo zielig.
En toen zei de coach, no, he's a player. En ze wagen me een vraag aan mijn ouders.
Oh, dit meen je
ja,
niet.
Ja, dit was zo mooi. Mijn vader lachte zich suf. Maar die wist natuurlijk wat ik kon. Dus het ging hartstikke goed. En ik scoorde en alles. Maar dat is me wel bijgebleven, man. Ja, no children on the pitch.
Maar ik maak ook... Kijk, ik maak ook best wel vaak grappen over jouw lengte. En ik vind...
Maar die kan ik wel hebben.
Ja, het is misschien wel goed om over te hebben. Want ik in een vriendengroep, zeker in mijn vriendengroep... En jij, ik ken jouw vrienden ook een beetje... Vrienden onderling kunnen bizar hard zijn.
Bizar.
En no mercy, zwarte humor, donkere, echt grove humor. En niemand wordt gespaard, als het ware. En dat is best heftig, maar onderling kun je dat van elkaar hebben. Ja. Maar soms denk ik ook wel eens van, ja, als ik dit dan hoor, dan denk ik, ja, en dan maak ik wel weer eens een geintje van, JJ komt straks aan en die kruipt door de brievenbus. Denk ook wel eens, vind jij dat niet vervelend
Nee, want dat is een soort van mutual understanding.
Ja, precies.
Dat hebben we met je vrienden, heb je dat
jij
ook?
Jij zegt altijd dat ik een scheve neus heb en dat ik een vierkant hoofd heb, dus op zich.
Ja, maar ik bedoel, dat is een mutual understanding van, oké, ik geef jou het recht om de hardste grappen te maken.
Ja.
En echt alles mag.
Mm-hmm.
En dan mag ik dat ook. En als je met z'n tweeën elkaar zegt en aankijkt en je weet, dat is prima.
Ja.
Dat hebben we ook met Niels.
Ja.
Dat hebben, we hebben dat
je met... al gezegd ja. Tot hij dat zijn hoofd is gebruikt als gipsafdruk voor Duplo-blokjes.
Ja, maar dit is echt nog het allerminste.
Ja, precies.
We hebben tijden gehad dat het echt wel veel harder... En ik denk dat dat iets is wat gewoon een mutual understanding is. En dat is in het rugbyteam ook. En ik heb een paar jongens in de industrie waarin wij werken... waar dat ook mee kan, met jou, met Niels. En die zie ik ook echt als vrienden.
Maar word je er nooit gek van? Want ik ook over het feit dat je kaal bent.
Ja.
Kijk, ja, hoe vaak er grappen worden gemaakt. Jij staat in de
lente,
keuken.
Lente, kaal, ja, het is allemaal.
Hey, ja, dus maar... JJ de maag gaat onder, dat soort dingen.
Ja, maar ik denk dat je ook moet begrijpen... dat wat je uitdeelt, moet je ook kunnen hebben.
Ja, dat is waar.
En ik denk dat... Mensen zullen dat altijd blijven doen.
Ja.
En ik zal ook een grap over jou maken of over Thijs. En of ik dat tegen jou doe of tegen Thijs of tegen iemand anders.
Ik denk dat mensen bij jou ook wel aardig op hun hoede zijn. Omdat je weet, jij kan ook flink uitdelen. En je weet, als ik een vlekje op mijn shirt heb, dan kom jou toevallig tegen. Weet ik dat ik daar 3 grappen over krijg,
ja,
bijvoorbeeld.
En dat is wel eens het ding. En ik kan dat dus heel goed tegen iedereen doen. En dat komt ook wel eens heel kut over.
Ja.
Dus het is altijd een mix en een match van kijken met wie en wat kan het wel. Maar die hardheid... in grappen en ook nog eens altijd aardig gevonden willen worden... is een hele dodelijke...
Ja, dat is echt
een hele dodelijke combinatie, kan ik je vertellen. Ik kan grappen maken en dan kan ik echt 3 seconden later... Busy zei dit laatst tegen me. Let op, dit gaat hij doen. En toen zei, hoe bedoel je? En toen belde ik iemand terug en zei ik... Sorry man, voor die grap. Dat was echt niet de bedoeling.
Ja.
En toen zei hij, ik wist dat je dit ging doen, Jay. Jij maakt een veel te harde grap. Dan denk je, fuck. En dan ga je bellen en dan ga je excuus aanbieden. Want dat ben jij. Terwijl... Ja. Kies 1 van de 2. Maak de grap niet en bel, dan hoef je ook niet te bellen. Of maak de grap en laat het. En wees gewoon die guy die grappen maakt.
Ja, ja, ik vind het wel grappig. Als ik mijn favoriete DNA mens zou moeten beschrijven... zeker in echt even over mijn goede vrienden heb.
Ja.
Ik vind het heerlijk als je dus op het gebied van humor... bijna geen grenzen hebt onderling.
Ja.
Zeker als je dus allebei accepteert van elkaar... dat je die grappen over elkaar mag maken zonder dat iemand gekwetst raakt. En dat je dus daarna een complete switch kan maken naar een heel serieus gevoelig gesprek. En dat je gewoon naar elkaar luistert en dat je elkaar helpt.
Vriendschap ook.
Ja, en dan dat hele heftige gesprek, desnoods met een traan, afsluiten met een
keiharde
fucking
grap.
Botte grap.
Ja.
Dat vind ik het allerlekkerste wat er is. Want zo hou je van mij, het heet even relativeren deze podcast. Ik vind het leven moet je blijven relativeren op heel veel vlakken. En met humor kun je relativeren.
Ja.
En wat ik dus wel jammer vind aan wat er nu wereldwijd aan de hand is... is dat ook door social media mensen zijn heel erg gevoelig geworden.
Ja.
En ik moet ook eerlijk zeggen, weet je wel, grappen maken... Als je nu een cabaretier bent, je maakt niet meer dezelfde grappen als 10 jaar geleden. En je bent veel meer aan het opletten. En je bent veel meer aan het kijken. En ik vind het wel eens jammer, weet je. Want ik hoef ook geen mensen te kwetsen. Maar ik vind ook niet dat we zo snel gekwetst moeten zijn. En daar zit een beetje een soort van... Ja, waar ligt dan de grens en waar ligt de balans daarin? Tussen wat kunnen we nog wel zeggen en hoe houden we het netjes en beschaafd? En dat best wel lastig gebied, vind ik.
En wat dus ook moeilijk is, dat als je dat altijd met je vrienden doet... Dat het een soort van gewoonte wordt.
Precies.
En dan ga je denken, oh fuck, dat kan niet meer. En dan raak je in paniek. En denk, oh, dat kan ik niet meer daar zeggen. En ik, nou, heb 2 maanden geen YouTube gemaakt. Of ik heb 2 maanden niets gepresenteerd. En dan ben ik alleen maar met mijn vrienden geweest, grappen gemaakt. En dan zie ik meteen in mijn eerste keer dat ik ergens op het podium wat sta te presenteren. Kom ik binnen en maak ik een grap. En dan zit iedereen me aan te kijken zo. En denk ik, oh shit. Die had ik niet moeten maken.
Ja.
En dan weet je, omdat je er zo gewend, geconditioneerd bent in die grappen te maken, wordt het weer normaal. Ja. En dan dat is hoe je echt je carrière kapot maakt.
Ja, en dat is dus eigenlijk heel jammer, hè?
Ja,
want
vind ik ook.
Vind wel de kern is ook om jezelf te blijven. Maar op het moment dat je groeit en meer mensen kennen je, krijg je te maken met het feit dat je door je woorden mensen kunt kwetsen, terwijl jij iets zegt waar je totaal niet op die manier over nadenkt. Dat de manier is waarin jij jezelf al vaker uit met je vrienden. En daar zit je in een veilig gebied, want iedereen accepteert dat van elkaar. En zo is dat gewoon, zo ben je bijna opgegroeid. Op het moment dat je bekend wordt, kun je dus mensen tegenkomen die uit een compleet andere omgeving komen. En dat dus niet gewend zijn en dat dus heel grof vinden. Ja. En dat vind ik wel eens lastig.
Is dat een van de dingen waar je ook wel eens druk om maakt?
Nou, nee, want ik maak me er niet per se druk om. Maar ik vind het wel zorgelijk dat we steeds minder van elkaar kunnen hebben.
Ja, en ook omdat ik denk dat we het, vooral op social media, soms belangrijker vinden om elkaar terecht te roepen.
Absoluut.
Dan echt te kijken naar hoe het bedoeld is.
Ja.
We gaan eerder iets roepen om maar te zeggen, de wijzende vinger. Want dat is social media geworden, de wijzende vinger. Ja. Om je eigen ego maar te laten zien, kijk eens, ik sta hierboven, terwijl je misschien wel heel anders denkt.
Mm-hmm, klopt.
Dat vinden ze vaak belangrijker dan te denken en er misschien in context te plaatsen. Ja.
Nee, dat is ook zo. En ik heb het idee dat iedereen wil elkaar op de vingers kunnen tikken. Daar zit de dopamine tegenwoordig.
Ja.
Yes! Iemand heeft wat gezegd en dat ga ik uit zijn context halen en daar ga ik iemand helemaal kapot mee maken.
Ja, en dan ga ik lekker omdat hij bekend is en omdat hij
exact. Het
beter doet dan dat ik doe. En dan ga ik hem nog harder onderuit halen, want dan voel ik mezelf beter. En dan ga ik dan aan mijn vrienden laten zien, dan gaat iedereen dat doen en kijk eens. En
dan maken we een hashtag.
Ja.
Cancel JJ.
Ja, cancel JJ. En dan gaan we met z'n allen tegen hem zijn, omdat hij een keertje per ongeluk daar iets zei. En omdat we dit en dat doen.
Ja,
ja, en dat vind ik, dat is zorgelijk.
Nou, dat is denk ik voor ons is dat nog pittiger, omdat wij dus uit een vriendengroep komen, waarin er dus een hele, in mijn optiek een fijne mix is tussen, je kan een grap maken tegen elkaar en iedereen pakt elkaar eens op een bepaalde manier, maar je kan daarna ook ontzettend goed zijn voor elkaar. En
maar dat emotionele, dat doe je niet op social media.
Nee.
Minder.
Nee, maar ik ben gewend dat je... Ik kan best wel wat hebben, snap je? Dus ik vind het niet zo erg als iemand een grap over mij maakt. Ik zou daar niet door van slag raken. En ik vind het wel jammer om te zien dat de wereld op een bepaalde manier heel erg... En natuurlijk grenzen, hè, grenzen daar gelaten. Ik bedoel, er zijn dingen die gaan veel te ver. Maar gewoon even in het algemeen heb ik gemerkt dat de afgelopen 5 jaar... Het op social media wel heel erg lekker is om iemand ergens op te pakken en iemand die een keer een grap maakt direct voor de trein te duwen.
Ja, en ook een grap die in 1996 gemaakt is, om die in 2020 eruit te pakken en te zeggen, kijk eens wat jij zei.
Had Joe Rogan last van, toch? Weer vorige week of zo. Die had volgens mij een bevriende cabaretier volgens mij van hem. Die had een verhaal verteld. Ik heb het niet helemaal gezien. Volgens mij was het ook nog een soort grap. Over dat hij iets met een meisje had gedaan backstage tijdens een show. En dat was echt een fragment van denk 12 jaar geleden. En dat had iemand dan weer gevonden. En Joe Rogan had tijdens dat gesprek daarom moeten lachen. En toen was het cancel Joe Rogan. En niemand moet meer naar zijn podcast kijken. En was hij de grootste schof ter wereld. Ja jongens, dan denk ik echt bij mezelf. En zijn we mee bezig, man.
Ja, vooral ook omdat je over 12 jaar kan je nou heel anders zijn in hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je... Weet je wel, het kan op de dag al anders zijn.
Maar dan lopen we toch op eieren allemaal.
Maar dat is nu toch ook aan het gebeuren?
Want als ik jou nu een bepaalde uitspraak uitlok, dan kan die dus...
Ik ben de hele tijd al op mijn woorden aan het letten, terwijl we dit aan het doen zijn.
Ja, nou
dat is echt zo. Ik ben aan het letten, want ik wil natuurlijk, je wil bepaalde wegen wil je gaan nemen En ik heb al een paar keer gezegd, in mijn hoofd dacht ik, ga ik hierover beginnen? Nee. Ga ik hierover beginnen? Nee. Ga ik niet doen.
Maar eigenlijk is het toch krankzinnig dat dat gebeurt. Want ik bedoel, je moet jezelf er gewoon kunnen uiten zonder dat je bang bent dat je op de brandstapel wordt gegooid. Als je gewoon...
Ja, maar er zijn wel wat brandstapels op het moment, hè?
Ja, maar dat is wat er nu aan de hand is. Die cancelcultuur die uit Amerika een beetje is komen overwaaien, die draait door.
Ja.
Die draait op heel veel gebieden volgens mij helemaal door. En
moet je nagaan hoe wij dat nu over dit hebben. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar voetballers. En als je kijkt naar in Amerika als topsporter. Als je een keer een slechte wedstrijd hebt. Of je doet wat. En dan heb je niet eens wat gezegd of gedaan. Dan kunnen ze je al helemaal vergallen. Dan hebben we dat nog niet eens meegenomen. En het feit dat iedereen, als je maar een slechte wedstrijd speelt. Laat staan dat je wat slechts zegt. Dan moet je al verdwijnen. En is het helemaal kut. Dan ben je de slechtste speler op aarde.
Het is raar eigenlijk, Jay. Want ik zit te denken, ik heb in deze podcast, misschien dat mensen ook weer roepen van, gaat het hier nou weer over? Ik heb eigenlijk vanaf dat ik begonnen ben met deze podcast, ik begon met Bo, ging het ook over Twitter. En Bo heeft gezegd, ik ben gestopt met Twitter. En ik heb dit al een paar keer gezegd, dus voor de mensen die zeggen, weer hetzelfde verhaal, geef me 1 seconde, dan ben je er vanaf. Die heeft gezegd, joh, ik kijk niet meer op Twitter, want als je de reacties van anderen, als je daar gewicht aan gaat hangen, dan laat je de reacties van anderen jouw leven bepalen. Want je gaat daar naar acteren. Dus dat wilde hij niet. Nou goed, vervolgens nog meer mensen langs gehad. Twitter, Facebook, haat, bla bla bla. Ik moet zeggen, ik vind, hè, dat moet ik gewoon eventjes bekennen hier. Want voordat mensen daar roepen, ja, vind je social media helemaal niet meer. Ik vind social media fantastisch. Het heeft mij alles gegeven. Ja. Ik vind het een plek waar je jezelf kan uiten. Je kunt het op zoveel positieve manieren inzetten. En ja, nogmaals, het heeft mij alles gebracht. Dus ik ben social media ontzettend dankbaar. En ik vind het ook tof om op te groeien in een tijd waarin we die mogelijkheden hebben. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen,
zit er een goed zwart randje aan?
Ja, er zit gewoon het laatste half jaar, het laatste jaar, is het een beetje een plek geworden waarin we elkaar alleen maar terecht kunnen wijzen, waar we elkaar uitschelden. En ik moet wel zeggen dat wordt wel wat overheersender. Ik vind dat wel spannend of zo.
Komt dat ook omdat je er middenin zit?
Dat je midden in social media, dat je daar actief bent.
Ja, want je bent wel een van de grotere van Nederland. Dus dan voel je het ook directer, denk ik.
Ja, ik vind het gewoon niet echt een prettige sfeer. Nee. Ik bedoel, ik zie het overal voorbij komen en dan wordt die weer ergens op gepakt. En dan is die weer de lul en dan worden daar weer de poten van afgezaagd. En dan denk ik wel eens van, ik ben gewoon met social media begonnen om filmpjes te plaatsen waar mensen gewoon even een minuutje om kunnen lachen of niet. Dat is aan hun. En dan, that's it, weet je wel. Gewoon even lekker, relativeren. Even gewoon de hersenen uit. En gewoon even een lolletje. En het is nu wel een plek geworden waarvan ik denk, oei, het is een soort mijnenveld geworden.
Je moet echt oppassen. Dat is heel duidelijk geworden de laatste tijd. Dat is echt heel duidelijk geworden. Is dat ik probeer, en dat is ook wel eens, mensen zeggen wel eens, ja, ik kom eens met een mening. Weet je wel, zeg eens wat. Denk ik, ja,
ik ken dat ook wel, ja.
Ja.
Zal ik mijn mening eens geven? Dan lig je 4 weken wakker.
Ja, maar ik bedoel, nee, maar dat is, het is nooit goed.
Nee.
En dat is het ook, weet je wel. Het is nooit goed. Wat je zegt, het is nooit goed. En wat er ook gebeurt, is dat het lijkt soms dat als je iets zegt, dat er duizenden mensen dan wat van vinden. Terwijl het kunnen er een paar zijn, maar die kunnen voelen als duizenden. En dat voelt voor anderen ook zo.
Ja.
Dus het kunnen, als er, zoals ik net ook zei, er kunnen 1000 positieve berichten zijn. Maar als ze alle negatieve berichten ertussen uit gaan pikken, dan wordt het ineens heel negatief geladen. En het hoeft maar één iemand voor jou te doen.
Ik snap waarom jij het niet doet. Want jij bent best wel een gevoelige jongen. En ook zeker, je wil gewoon het liefst aardig gevonden worden. En op het moment dat je dus 2, 3, 4... Nou, als het er 5 worden, wordt het echt een probleem. Negatieve reacties staan, dan jij neemt die negatieve energie neem je over. Daar zit jij gewoon even mee.
Ik kan daar niet lang meer, vroeger wel. Maar nu kan ik er zeker wel even mee zitten. Maar dan heb ik al als mijn vriendin. Mijn vriendin heb ik net gemist. Weet je, die belt dan. En dan denk ik, oh fuck, misschien is er wat aan de hand.
Ja, oké, maar dan is het terecht. Want dan is het je vriendin en daar deel je een leven mee. Maar dit kan Pietje zijn uit.
Maar jij hebt dat helemaal niet.
Ik herken dat ook wel. Ja. Ik denk dat ik het ietsjes minder heb, omdat ik.
Dus toen Expeditie Rommelsel, jij de nieuwe presentator was, er zullen mensen een mening over hebben gehad.
Zeker.
Er zullen ook negatieve meningen tussen hebben gezeten. Toen heb jij niet even op de bank gezeten.
Nou, kijk, je wil in het beginsel wil je natuurlijk vooral positieve reacties horen. Ja. Dat is fijner.
Ja.
Maar ik ben realistisch genoeg om te denken dat als er een presentator, Dennis in dit geval, 7 jaar lang dat programma met heel veel plezier presenteert.
Wordt het heel moeilijk om ineens te switchen.
Ja, ja, en ik heb ook echt met heel veel plezier naar Dennis gekeken. Want ik vond hem echt Mr. Robinson.
Ja.
Als je dat overneemt, ja, geloof mij nou maar. Dan gaan er in het begin heel veel mensen zeggen van, pff, het is niet meer hetzelfde. En die Kai is een stuk minder leuk dan Dennis. En Dennis had dat onder de knie. Daar moet je ook realistisch in zijn. En dat, ik vond dat, ik moet wel zeggen, ik denk dat ik me daar goed genoeg op heb voorbereid.
Ja,
om dat wel redelijk... Ik heb daar niet echt wakker van gelegen.
Is er wel eens iets waar je wel wakker van hebt gelegen?
Nou, echt wakker liggen
nee,
niet.
Nee, ja, dat zover gaat bij mij ook niet. Maar dat je wel even.
Ik ben nog wel redelijk ongeschonden uit de strijd gekomen, denk ik, in mijn carrière.
Ben je dan niet bang dat het een keer gaat komen?
Ja, ja. Het zou niet gek zijn. Op zich zeg ik redelijk vaak wat ik denk. En ik ben ook niet op mijn mondje
gevallen. Maar jij kan er ook makkelijker mee wegkomen, want je bent een soort van comedian, toch? Je bent een soort van, dus je kan je altijd verschuilen achter een grap.
Ja, ik heb in Keis typetjes de meest platte, smerige, ranzige, grove dingen gezegd de afgelopen.
En als ik die gewoon zeg zonder een typetje te doen, dan is het klaar.
Ja, maar ik vind ook wel dat je, ik bedoel, als jij acteert in een serie, speelt een acteur ook iemand die niet is. Mm-hmm. En dan is er ook een rol van een verschrikkelijke vent die misschien walgelijke dingen doet. En dat vinden we ook tof om naar te kijken.
Ja.
Dus ik vind het in mijn geval, vind ik het grappig om een typetje te kunnen doen die dingen zegt of doet die ik zelf nooit zou zeggen.
Ja.
Maar dat is toch ook, ja, dat is leuk om jezelf op die manier een soort van, dat is zelfs met theater. Ik bedoel, ik vond het leukste wat er was, dat je gewoon een theatershow doet en dat je daar echt theater aan het maken bent. En dat je een stukje van jezelf eigenlijk een soort van enorm uitvergroot op een hele overdreven manier. Dat is het leukste wat er is.
En daar kan je dus ook een hoop in kwijt.
En daarom heet je show ook even relativeren.
Ja.
Omdat je moet het leven relativeren. Je moet jezelf niet serieus nemen. En je moet het leven niet te serieus nemen.
Nee, en dat is dus wat ik wel eens doe. Ik denk met allemaal wat ik doe wel af en toe te serieus, ja.
Ja, maar ik denk
ja,
dat nee,
maar dat komt ook
serieus
bij het feit dat je monden moet voeden. Als je mensen moet betalen en echt een bedrijf wordt en dingen. Dat ik in het begin geen rekening mee gehouden. Is dat je op een gegeven moment moet je ook voor mensen gaan zorgen. Weet je, je betaalt ook salarissen. En,
ja,
en mensen moeten gewoon elke dag naar werk kunnen. Ze moeten de naar hun zin hebben. En ze moeten op de beste apparatuur en met de beste apparatuur werken. En dat, daar komt op een gegeven moment een soort druk bij kijken. En die heb ik nooit aanzien komen. In het begin was ik veel frivoler. En dacht, oh, we doen dit, oh, we doen dat, oh, gezellig. En ja, dat kwam er op een gegeven moment ook bij kijken. En dan ga je nog meer nadenken over wat je aan het doen bent. Dan doe ik het wel goed. En ik denk dat we nu ondertussen stukken volwassener aan het worden zijn en dat het allemaal wat minder is.
Mm.
Maar ja, dat gevoel van mensen pleasen, dat zit er nog steeds in.
En heb je dan ook met je werk dat in hetgeen wat je bereikt, dus nog even los van het feit dat mensen je aardig vinden, maar dat je het gevoel hebt dat je iets wil bereiken ook voor anderen? Dat anderen je dan op waarde inschatten van, oh, kijk, Jay heeft dat bereikt. Ja,
tuurlijk. Ik denk dat er altijd bij mij wel in zit. Dat kan er niet uitgeramd worden. Omdat dat is iets waar je mee op bent gegroeid als je een soort van topsport hebt gedaan.
Mm-hmm.
Dat is altijd maar presteren. Dat is altijd maar gas geven. Altijd maar met het team samenwerken. Nog hoger, nog beter. Er was geen plafond.
Mm-hmm.
Dus heel moeilijk als je dat 20 jaar hebt gedaan om dat eruit te kunnen rammen natuurlijk. Maar het wordt wel steeds minder. Ik merk wel dat ik steeds meer aan het maken ben. En de podcast bij ons is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Gewoon maken wat je leuk vindt. En gewoon maken waar je happy van wordt.
Maar weet je wat, zeg maar, als jij plaatst iedere week een aflevering, toch? Voor Day One.
Ja.
Hoeveel?
Eén keer of twee keer per week.
En dan heb je bijvoorbeeld, ik zeg wat, je laatste aflevering met QC's, volgens mij werd in een dag echt krankzinnig veel bekeken, toch?
Ja.
Dan heb je echt zo'n knaller van een aflevering. Hè? En dan, daar kan je even 2 dagen op vooruit, toch? Qua dopamine, even dat gevoel van, oh, lekker. Maar dan moet je die volgende week weer. Dan komt die nieuwe aflevering. En dan telt die aflevering van deze week al niet meer mee.
Nee, is weg.
Dat is die druk. Hoe ga je daarmee om? Dat, zeg maar, het eindigt nooit.
Nee, maar dat is weer het voordeel van de topsport. Is dat ik elke week wedstrijden speelde.
Mm-hmm.
Dus was gewoon elke zaterdag moest ik weer mezelf opladen.
Ja.
En je was zo goed als je laatste wedstrijd.
Ja, precies.
Dus dan had ik op zaterdag gespeeld. Dan werd ik op zondag wakker. Dan mocht ik nog een beetje genieten van wat er was gebeurd. En dan op maandag moest je gewoon weer vlammen. Want dan stond de zaterdag weer voor de deur.
Ja.
Dus dat is gewoon hoe ik het ook heb gezien. En daarom denk ik dat 1 à 2 keer per week echt max is om je geluk eruit te kunnen halen. En 2 keer per week is al best wel heftig.
Ja, zeker.
Want je vergeet dat je op zaterdag uploadt. Nou, dan denk je dat je weekend hebt, maar je weekend is weg. Want je bent alles aan het checken. Je bent alles aan het plaatsen. Je bent alles aan het doen. Iedereen is toch nog druk ermee. En ik denk dat dat voor ons wel de max is. 2 keer per week. Ik denk dat anders word je heel snel heel ongelukkig en neemt het helemaal je hele leven over.
Ja.
Dus het is best wel berekenend over de jaren gedaan. En uiteindelijk zullen we straks nog groter moeten groeien met meer mensen die meer over kunnen nemen. Zodat de lood die het met zich meedraagt, dus de werkethiek en de druk, moet verdeeld worden.
Mm-hmm.
En dat kan niet meer alleen maar bij mij komen te liggen. En dat is en niet alleen maar bij Thijs. Dat moet je steeds meer gaan verdelen. En dan denk ik dat behapbaar wordt. Maar als je ziet naar al die vloggers die het elke dag in hun eentje moeten doen, elke dag uploaden, elke dag zelf editen.
Denk je dat we in een wereld leven waar het altijd maar goed moet gaan met je?
Nou ja, ik denk dat
naar de buitenwereld toe?
Dit is een vraag die ik me wel de laatste tijd heel veel heb gesteld. Omdat terecht ook wat jij zegt, dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Ik hang niet graag mijn vuile was buiten.
Nee.
Dat doe ik eigenlijk nooit. Het gaat altijd goed.
Ja.
Maar dat is wel iets wat er natuurlijk best wel speelt, ja. Want dat betekent ook dat je succes hebt. Het gaat altijd goed.
Ja.
Heb jij wanneer is voor het laatst dat jij tegen iemand hebt gezegd, ja nee, ga niet zo goed, man?
Ja, tegen op je socials deel je dat niet, nee. Natuurlijk. Dus, maar ook ik heb wel mijn social media, ik heb een hele duidelijke, vooral op Instagram, een hele duidelijke richting gekozen voor Instagram. Het is gewoon, ik vind het leuk om te dollen. Ja. Dat is een kant die ik heb en die kan ik helemaal kwijt op Instagram. Dus ik voel daar niet de behoefte om daar heel veel serieuze dingen op te plaatsen.
Oké, maar buiten je vrienden en je familie? Die je echt goed kent.
Dus deze podcast is eigenlijk een plek waar ik het heel erg prettig vind om die kant eens wat meer te belichten. Omdat ik vind dat wij als influencers, vreselijke term, maar wij mensen die op social media constant plaatsen waar we zijn en wat we doen. En inderdaad,
ik vind trouwens influencer geen vreselijke term.
Ja, ik vind, het heeft bij mij een heel
dat mensen dat eromheen hebben gecreëerd.
Ja, nee, klopt.
Maar uiteindelijk ben jij toch iemand die zoveel volgers en mensen heeft verzameld die jou volgen omdat ze je tof vinden. Daar heb jij invloed op en met die invloed kan jij doen wat je wil. Dus is het eigenlijk best wel heel erg nice.
Het is cool, het werk is cool, maar het is een besmeurde term. Dat, want het woord influencer heeft negatieve associaties.
Ja,
toch?
Maar als wij dat ook zo blijven benoemen, dat we het een kutwoord vinden, dan blijft het misschien ook
voor
zo.
Voor mij mag er wel een ander woord komen, hoor. Video content creator. Nee,
hoe leg je dat uit op een verjaardag dan?
Ja, ik kan dan kan ik, dat is het makkelijkst om te zeggen dat je presentator bent.
Ja, dat doe ik ook.
Dan kom je gewoon met heel veel dingen weg. Ik ben presentator, punt.
Ja.
Nee, waar hadden we het over, Jay?
Over dat, hoe leg je dat uit op een verjaardag?
Als je, je had het over wanneer heb je het laatst gezegd dat het goed met je gaat.
Sorry.
Nee, dat ik dus deze podcast, ik heb bewust gekozen van, ik wil hier afstappen van de scheidolligheid.
Ja.
Ik vind het leuk nog steeds om te dollen, maar dat mijn Instagram, weet je wel, als ik 50% van mijn dag besteed aan gekkigheid, dan besteed ik die andere 50% ook aan serieuze dingen. Dus ik vond het vet om met deze podcast daar wat meer op in te zoomen. Dus vandaar ook dat deze onderwerpen wat meer terugkomen. En ook nogmaals dat de mensen dadelijk denken van, ja, het is wel heel erg vaak dat negatieve puntje. Het is niet negatief. Het leven is superleuk en ook social media is superleuk, maar tegelijkertijd kom ik zoveel mensen tegen, privé, uit ons vak ook, die met van allerlei problemen kampen, druk, lopen tegen burn-outs aan. Ja, toen dacht ik van, het is wel raar om dat helemaal te negeren en te doen alsof iedereen op social media.
Ik denk dat dit ook de perfecte plek is om dat te bespreken.
Mm-hmm.
Omdat je het ergens moet bespreken en een keertje moet het besproken worden.
Ja.
Maar laten we wel eerlijk zijn, 90% van de tijd dat wij met elkaar praten, is het ook echt leuk, goed en ons werk is fantastisch.
Ja.
Maar er zit natuurlijk aan alles wat je doet een keerzijde.
Ja.
En daar mag je het ook best wel eens over hebben. En dat dat dan hier is, dat is toch ook prima.
Ja, maar dan moet je wel even een plekje voor inrichten, snap je? Dus ik vind op Instagram, dat vind ik gewoon leuk voor gekkigheid. En ik vind het hier wat belangrijk. Je hebt ook een uur de tijd, dus je kan ook iemand een goede vraag stellen zonder dat je gelijk iemand hoeft af te kappen. Dave zat hier en Dave vertelde mij, hier volgens mij voor het eerst had hij nog nergens verteld, dat ik bij een psycholoog liep en dat hij echt heel veel problemen heeft gehad naar die rellen die er zijn ontstaan rondom dat bubbelbadverhaal van hem jaren geleden. En toen kreeg ik echt veel berichten van mensen die zeiden, wat fijn om te horen dat jullie daar open over praten. Ik heb toen ook gezegd, ik loop ook wel eens bij een mental coach binnen. En dat mensen dus fijn vonden om dat ook te horen. Ik kan me dat ergens wel voorstellen. Want als jij dus iedere ochtend wakker wordt en je ziet allemaal blauwe vinkjes in je Instagram verkend pagina voorbij komen. En die zit daar en die zit daar en lachen en gieren. Dat het ook wel eens prettig is om te horen van, ja, weet je, iedereen heeft dezelfde problemen.
En dat is denk ik wat een hoop mensen niet zien in wat wij doen. Is dat wij precies hetzelfde zijn als iedereen die zit te kijken. Hè?
Ja.
Wij zijn gewoon mensen en we hebben mazzel met het werk dat we doen. En het enige wat wij anders hebben dan de mensen die zitten te kijken, is dat je op een beeldbuis komt, in een krant of op een telefoon. Maar uiteindelijk is dat gewoon ons werk.
Ja.
En dat maakt ons niet anders als mens zijnde. Het enige verschil van als je nu schoonmaker bent en ze gaan jou de hele dag filmen en jij komt op tv, dan word je vanzelf bekend. En dat is het verschil. Mm. Alleen doen wij presenteren, komen op tv en in de krant en that's it. Maar we blijven gewoon dezelfde mensen.
Ja.
En dat is... mensen hebben een heel ander beeld van wat wij doen. Die denken, oh, die verdienen heel veel geld. Die zijn onverwoestbaar, onverslaanbaar. Moet je kijken dat ze dat allemaal mogen doen. En je mag niet zeuren, want je doet dit allemaal. Ja, dat is natuurlijk bullshit.
Ja, maar nog los van het verschil in beroep. Gewoon de mens in zijn algemeen. De mens anno 2020. Er kampen superveel jongeren met allerlei soorten problemen. En ik vind het... ik denk dat het goed is om gewoon daarover te durven praten. Ook voor de mensen die luisteren en die met dit soort problemen rondlopen. Het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. En als je er mee in je hoofd blijft zitten... je mag er gewoon uit dat je druk voelt in het leven. Ja, of dat nou met je studie is, in je relatie, in het bijhouden van je sociale contacten. FOMO is ook zo'n term die bedacht is door millennials. Weet je waarom? Omdat je alleen maar op social media zit te kijken naar waar Pietje is en waar Jantje is.
En daar moet ik bij zijn. En dat heeft iedereen.
Tuurlijk.
En dan moet je gewoon. En dat is het mooie. Ik denk dat je dat ook voor de mensen die zitten te luisteren. Het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon eerlijk bent tegenover jezelf. En daar begint het. Weet je wel, niet wat de rest van je vindt, maar eerlijk zijn tegenover jezelf. En dan is het allemaal wat makkelijker.
Ja.
En daar begint het. En ja, weet je, dat hebben wij ook allemaal. En ik denk dat uiteindelijk is iets waar je wat voor werk je ook doet, daar loop je toch tegenaan. Iedereen maakt dat een keer mee.
Heeft jouw vriendin je veranderd?
Heel erg.
Ja, en wat voor manier? Carolina, trouwens, voor de mensen die zitten te kijken of luisteren. Ja,
Carolina.
Fantastisch wijf. Ik vind echt jouw vriendin. Jessie kende haar natuurlijk al.
Ja.
En toen zei jij tegen mij, ik ga met Carolina. Je zegt, volgens mij ken Jessie haar. En toen zei ik tegen Jessie, Jay gaat met Carolina. En Jessie sprong nog net een gat in de lucht. Want die zei, dat meen je niet, dit is zo top. En ik heb haar natuurlijk ook leren kennen inmiddels. En echt een fantastische vrouw. Hartstikke lief, knap, goed gedaan. En nou hou ik mijn mond. Jay, vertel.
Ja, ik denk dat Jessie en Carolina een beetje dezelfde zielen hebben.
Ja.
Die kunnen gewoon goed met elkaar, dezelfde energie. En ze kunnen ook heel goed met z'n tweeën, denk ik. En ik denk dat ze dat ook, in ieder geval Carolina doet dat bij mij, wat jij net ook zegt. Carolina kan heel duidelijk haar beslissingen nemen. Het is nu even te veel, dus doe ik het niet. Ik voel me even niet lekker, dus doe ik het niet. Als die dat over me denkt, prima, dan maar niet. En dat leer ik steeds meer van haar. Voor iemand die toch altijd door iedereen aardig gevonden wil worden. Merk ik bij haar dat gewoon heel, heel slim is. Om gewoon duidelijk iets te doen. Nee, doe ik het niet, doe ik het niet. Doe ik het wel, doe ik het wel. Want ik merk ook als ik eenmaal die beslissing heb genomen, dan boeit het ook niet meer.
Mm-hmm.
En dat merk ik bij haar. En zij maakt mij gewoon zachter in alles wat ik doe. Laat mij meer nadenken over onze relatie. Over hoe belangrijk het is dat onze relatie ook goed is. Want bij mijn vorige vriendinnetjes was echt alles belangrijk behalve de relatie. En dat staat nu bij mij echt op een goede, nou, nummer 1 nu. En dat heeft lang geduurd, maar zij is wel het allerbelangrijkste. En dat laat ook zien dat alles wat je doet, dat niet zo super belangrijk is als dat jij dacht dat het was. En ja, wij kunnen gewoon met z'n tweeën heel goed. Ik ben voor het eerst in mijn leven beter met iemand dan als ze er niet is. Dus wij zijn veel beter als we met elkaar zijn, dan als we elkaar heel lang niet zien. Wij kunnen dagen met elkaar zijn, dan is het echt perfect. Maar als we elkaar lang niet zien, ja, dan is het heel moeilijk.
En is het dan ook belangrijk dat in een relatie dat iemand je een spiegel kan voorhouden? Dus eigenlijk denk ik, ik heb het gevoel zelf dat het goed is dat je met iemand een relatie hebt die op heel veel dingen net iets anders is of reageert
zeker,
dan jij. En dat
zeker.
Is Caroline bij jou volgens mij ook.
100%. Dat is al het feit dat wij stonden te met z'n tweeën yoga stonden te doen. Dat kwam echt niet omdat wij dat met z'n tweeën zo graag wouden, hoor. Dat kwam omdat onze vrouwen het fijn vinden.
We wilden het wel, maar door hun zijn we er
door hun hebben
nadenken.
We de stap genomen. We hebben heel vaak dat soort dingen gezegd. Weet je wel, mindfulness, dat soort dingen. Ik denk ook dat Jessie jou een stuk zachter heeft gemaakt.
Ja, dat weet ik wel zeker.
Als ik soms denk, open ik wel eens je Instagram en dan zie ik je wat doen. Denk ik, ah, wat je. En dan denk ik stiekem, ah ja, maar daar ben ik ook. Weet je wel, ze maken ons zachter, ze maken ons beter. Dus ik denk dat ik had dit wel nodig.
Ja.
En dat is, en we zijn pas anderhalf jaar echt bij elkaar. 2 jaar nu. Maar echt anderhalf jaar dat we verkering hebben. Want dat moest ik officieel vragen. Dat duurde ook nog even.
Ja, is wel heel belangrijk. Heel belangrijk. Daar moet je niet op bezuinigen.
Maar ook dat soort dingen. En dat heb ik voor jou. Ja, het is echt kut om het toe te geven. Maar dat heb ik voor jou geleerd. Ook een beetje. Ik heb 2 mensen waar ik dat van heb geleerd. 1 is van jou. En 2 is van Kraantje Papi.
Ja.
Dat je speciale momentjes moet creëren.
Ja.
Dat het niet zomaar. Dat jij op dat paard zat in Zuid-Afrika. Toen dacht ik, fuck, wat is die aan het doen? Doe normaal, gek. Maar toen dacht ik, ja, maar dit heb je gedaan voor de greater good. Dit is dat momentje dat je met z'n tweeën moet creëren.
Ja, joh, ik heb nog steeds platte ballen. En ik vraag me af of ik daar blijvend schade aan heb opgelopen. Ja. Door die klappen op dat zadel. Zo pam, pam, pam. Nee, joh, maar ik moet zeggen...
Hoe is dat bij jou dan allemaal?
Ik denk dat het er bij mij altijd wel in zat. Maar ik ben heel lang vrijgezel geweest. Dus ja, dan kies je toch... Dan ben je automatisch meer bezig met het rebelse leven, toch?
Ja.
Vrijgezellen, feesten, lekker met je vrienden op pad. Maar ik moest eigenlijk gewoon iemand vinden bij wie ik dat kon uiten. En ik weet dat Jazzy, ja, die was helemaal gek van paardrijden. Ik heb niks met paardrijden.
Nee.
Maar dan denk ik wel van, ja, ik doe haar daar heel veel plezier mee. En dan, het klinkt heel zoet, maar dat vind ik het feit dat zij een leuke dag heeft, vind ik dan belangrijker dan het feit dat ik wat minder leuk heb op een paard met platte ballen. Dus nee, ik vind het ook wel leuk. En ik denk wat Jesse bij mij wel... kijk, ik was denk ik toch wat... ik had denk ik wat soms wat mijn conclusie wat sneller klaar... over dingen in het leven of over bepaalde personen. Dat ik gewoon zei, hey, gewoon pleur op.
Ja.
En die zei
Rotterdamse.
Ja, punt.
Ja.
En Jesse die zegt na de pleur op van... ja, maar heb jij hier wel eens naar gekeken? En dat ik dan, ja, oké, je hebt gelijk. Ja, nee, oké, ja. Dus in die zin denk ik wel... maar dat is... Kijk, dat zeg ik je heel eerlijk. Ik vind dat ik een vriendin nodig heb... die mij kan inspireren en waar ik dingen van kan leren. Want dat is ook een onderdeel van een relatie. Dat je elkaar een beter mens maakt. En ik hoef geen ja-knikker. Ik wil geen vriendin die op alles wat ik zegt... ja, liefje, doe me.
Nee,
ik wil een vriendin die tegen mij durft te zeggen van... joh, kijk,
ja, nou kijk even normaal. Doe even normaal en kijk eens naar de andere kant.
Ja.
En, ja.
En dat je een discussie hebt. En dat je ook regelmatig nog zegt van... ja, je had gelijk. Ik vind dat leuk. En andersom ook, weet je. Mm-hmm. Jess heeft ook... ik heb Jess denk ik weer wat harder gemaakt. En dat het ook wel echt nodig was.
Ja.
Jessie liet veel te makkelijk over zich heen lopen. En was te goed gelovig weer op haar beurt. Dus in die zin... zegt zij dat over mij weer. En zij dus op de andere manier weer bij mij. Dus ik denk dat je daar een soort goede balans moet vinden of zo. En hoe is dat bij Caroline? Wat is echt hetgeen wat je van haar geleerd hebt?
Ja, dat. Precies.
Ja.
Ik denk dat onze vrouwen daar best wel... Ik heb Carolina denk ik meegenomen in het zakelijke. Wat sterker zijn en wat meer nadenken. En zij leert mij meer... dat ik niet voor iedereen altijd maar alles hoef te doen.
Ja.
Maar dat als je het doet, dat je het wel goed moet doen... En ook, ik had ook vaak mijn mening klaar.
Ja.
En dan zeg ik, ah nee, weet je, wij kunnen met z'n tweeën echt... wij kunnen 2 appjes en het is uitgesproken.
Ja, ja.
En zij kan dan ook echt zeggen van... ja, je moet misschien toch ook wel even naar de andere kant kijken, Jay. En hoe zit dit en hoe zit dat? En ja, het is gewoon wat ik wil niet zeggen softer, want het klinkt heel negatief. Maar ik ben wel wat zachter geworden daardoor.
Ja.
En gewoon ook bewust van het feit dat je af en toe ook zwakte mag tonen.
Ja.
Dat is helemaal niet zo heel erg, Jay. Maar heb jij dat niet... Heb jij dat, want dat is natuurlijk... Jij bent opgegroeid met voornamelijk je moeder.
Ja.
Heeft dat niet ook te maken met dat je gewoon ook een stukje beter weet... hoe je niet respect moet hebben voor vrouwen? Dat klinkt heel negatief. Maar ik bedoel dat je gewoon wat meer... Want als ik bijvoorbeeld alleen bij mijn moeder was opgegroeid... had ik misschien wat meer begrepen van de vrouw. Want ik ben natuurlijk
best wel
heel erg naar mijn vader altijd. Als rugby en dit en dat. En als ik dat niet had gehad, was ik misschien wat meer van de vrouw begrepen. Als ik ook zie hoe jij met je moeder bent, vind ik fantastisch.
Ja.
Je komt gewoon even over naar Bali.
Ja, ja, nee, ik ben gek op mijn moeder. Maar die band wordt natuurlijk nog wel sterker als je samen met je moeder opgroeit. Maar ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik heb er eigenlijk nog nooit echt zo over nagedacht. Ik heb gewoon wel heel veel liefde gekend vanuit mijn moeder en mijn tantes. Hè. Mijn moeder heeft nog 3 zussen of 2 zussen. En vroeger mijn oma, dat was die 4 bij elkaar. Dat was echt, dat, dat, ja, waren alle vier zo lief. En mijn moeder heeft mij wel echt normen en waarden bijgebracht. Dus die wat luidruchtigere, grovere kant, die heb ik niet per se van mijn moeder.
Dat is duidelijk je vader.
Ja, nou ja, ook niet eens echt. Want mijn vader was ook wel rustig. Mijn vader, ik had wel een beetje dezelfde humor als mijn vader. Maar zowel mijn moeder als mijn vader waren niet van op de voorgrond treden. Dat vindt me, toen mijn moeder mee moest, toen ik de televisie Talent Award had gewonnen, ja, moest zij naast mij zitten en kwam ze dus op beeld en moest ze met mij over die rode loper. Dat vond zij een nachtmerrie. Daar heeft ze echt, ik heb daar echt moeten overhalen. Ik zei, mam, jij bent de belangrijkste vrouw in mijn leven. Jij moet naast mij zitten.
Ja.
En dat was ik zo schattig. Dat moest ik echt eventjes op de inpraten. Toen heb ik die hier op kantoor bij, had ik aan mijn manager gevraagd, aan Talisa, van kan jij mijn moeder mooi laten opmaken door iemand? Dus dat was uiteindelijk was het fantastisch en is ze blij dat ze het gedaan heeft. Maar dat was echt een heel karwei. Dus dat heb ik niet van mijn vader en van mijn moeder. Maar mijn moeder was wel, mijn moeder werkt in de gehandicaptenzorg, is gewoon altijd super begaan met iedereen. En als wij vroeger vriendjes over de vloer hadden, en mijn moeder kon ook ruiken als het niet goed ging met een van mijn vriendjes. En die nam ook echt de tijd. Die ging dan echt naast zo'n jongetje zitten en zeggen van, gaat het goed met je? En die praten daar dan over. Dus ik heb dat wel altijd gezien van hoe zij dat deed en hoe prettig mensen dat kunnen ervaren als je naar mensen luistert en dat je de tijd ervoor neemt. Dus ik denk dat ik dat wel misschien wel van mijn moeder een beetje heb.
Dat is ook wel, ik vind dat heel knap. En dat is iets wat ik echt mezelf, ja, klinkt raar, niet mezelf heb aan moeten leren, maar ik heb er wel meer rekening mee moeten houden.
Ja.
En dat is iets wat ik, ja, ik vind dat je van de omgeving waar je mee omgaat ook dingen moet leren.
Tuurlijk.
Dus en dat vind ik het leuke. Dan kijk ik naar jou en dan kijk ik naar Kraantje. En dan kijk ik ook, mijn vader is daar ook een heel goed voorbeeld van. Die draagt mijn moeder op handen. En dat vind ik heel belangrijk.
Ja.
En ik heb nu de vrouw gevonden waarbij ik dat ook graag wil doen.
Ja.
En ik denk dat ik bij mijn vorige vriendinnetjes dat gewoon dat gevoel nog niet had. Ik dat heel graag wou.
Maar waren zij ook, dan waren het ook toch niet de ware?
Nee, dat denk ik niet.
Ik denk dat toch wel gewoon, je voelt echt wel als man, wanneer je de vrouw bent tegengekomen van je denkt, ja, hey, maar luister, hier ga ik mezelf gewoon, hier durf ik mezelf wel een beetje op aan te passen. Want ik wil gewoon dat dit werkt en klopt.
Precies. Is dat Jessie voor jou?
Ja, zeker.
Ja?
Nee, ik heb nog nooit in mijn leven gehad dat ik zo content ben met iets. Nee, maar echt, als in, ik was altijd, ik heb hiervoor ook relaties gehad en niks ten nadele van die meiden. Ik heb leuke relaties gehad, maar ja, altijd wel ergens in mijn achterhoofd dat ik wist van, hier, dit is niet het einde of zo. Ja. En ik heb dat nu wel.
Zei je wel, maar dat was
het. Dan voelde je dat toch niet echt. Nee. Je weet toch hoe dat ging. Maar dat was ook niet raar, want ik was toen ook een stuk jonger.
Ja.
En ik heb ook 4 jaar lang de tijd genomen. Ik ben 4 jaar vrijgezel geweest voordat ik weer in iets als een relatie stapte. Dus
je bent vrijgezel geweest?
Je hebt niks van gemerkt, zeker? Daar gaan we ook nog een keer een podcast over volgen. Maar die zet ik wel op privé of vanmorgen. Ja. Man. Nee, joh, maar dus op een gegeven moment, ik zou ook nooit zomaar een relatie meer beginnen. Ik heb toch, je weet toch, je bent helemaal bij geweest, of althans bij geweest, gelukkig niet. Maar je hebt vanaf de zijlijn kunnen meekijken hoe lang dat geduurd heeft bij mij en Jess, 1,5 jaar. Dus ik heb er ook wel heel goed over nagedacht en dan weet je het ook wel. Ja. Dan voel je het ook wel echt.
En maar Jess is ook wel een speciale.
Ja,
die
toch?
Echt, ja. En van, ik heb natuurlijk met haar Expeditie Robinson gedaan. En toen ze dat deed, dacht ik, oh nee, dit is niet iemand waar ik, die was nog niet helemaal met hoe zij.
Nee.
Ik was ook, bij het feit dat ik een verschrikkelijke lul was en ook dus nog niet ready, botsten onze dingen heel erg.
Ja.
En een jaar later kwam ik er tegen en dacht ik, wauw, Jess en ik zijn er volgens mij bijna tegelijk uitgegaan met Expeditie Robinson.
Ja.
En tijdens Expeditie Robinson dacht ik, oh nee. En toen was ik in gesprek met de na-Expeditie Robinson. En toen dacht ik ineens, shit, wat heb ik iemand kunnen onderschatten. En toen begon ik iets te voelen bij Jess. Een soort van vechter en een strijder met alles wat ze had meegemaakt. En hoe ze voor zichzelf zorgt en de moeder. En dat ik dacht, wow.
Ja.
En toen leerde ik er steeds een beetje beter kennen. Omdat ik er steeds weer wat vaker tegenkwam. Ook met Expeditie Robinson en alles wat je daarna allemaal moet doen. En toen heb ik heel veel respect gekregen voor Jess. Dat ik echt dacht, wauw. En uiteindelijk is ze nu echt een soort van hele sterke powervrouw geworden, vind ik. Dat
ja,
zie
ik
bij
ook.
Mijn vriendin ook.
Ja, absoluut. Nee, dat, ik ben ook heel, ik ben er heel blij mee. Ik vind dat inderdaad bij jouw vriendin ook. En als ik het cirkeltje daar rond mag maken, want we zitten ook op 1:15. Oh nee, we hebben wat in aangezet. Nou, ik denk wel op een uurtje zitten.
Lekker.
Hoe grappig is het nog even, Jay, tot slot. Dat dus jij en ik waren tegelijkertijd vrijgezel.
Ja.
Toen hadden we het vooral over alle losse contacten en toch nog wat meer de praatjes van... Als ik over 10 jaar nog vrijgezel ben, vind ik het ook prima. En nu hebben we dus allebei een vriendin die dus ook nog eens allebei goed bevriend met elkaar zijn, waar we allebei heel blij mee zijn, en die verdomme ons ook nog een beetje in de positieve zin veranderd hebben.
Ja, het is nu wachten totdat we het verneuken. Het is nu wachten tot we onze eigen ruimte ingooien.
En hier stop ik de podcast.
Ja, het is te goed.
Hey JJ, hartstikke bedankt voor je komst. Dank ik vond het gezellig. Man. En we zouden zo nog een uurtje vol kunnen. Kom nog een keer terug als je het leuk vindt.
Vind ik gezellig, gaan we doen.
Oké, top man. Mensen, weer bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je het allemaal een beetje overleefd hebt, dit geteleut van die twee. Tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. Ik zeg het eigenlijk nooit, want ik vind het een nare zin. Een beetje van dwingend ook. Maar mocht je het nou leuk vinden... Jay, hoe pak ik dat aan? Je hebt zoveel abonnees op YouTube. Hoe moet je dat nou vertellen aan de mensen? Doe jij het eens voor mij?
Nou, ik denk gewoon dat als de mensen hebben geluisterd... dat ze het ook echt leuk vinden. En dan is even abonneren niet de moeite, toch? Het kost geen geld. Hey. Je hoeft alleen maar op een knopje te drukken. En je helpt jou er heel erg mee om meer mooie content te kunnen maken.
Kijk, dat zijn ze, Jay. Dank jullie wel. Doei, doei.
Later.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast app. Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.